Gaan zitten. De schriftlezing in deze dienst is uit 2 Samuel 13. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DW zondag 3 november. Om 9:30 dominee A.N. van der Wind. Er zal de bediening zijn van de heilige doop. En om 6:30 onze oud-predikant dominee D. Breuren uit Waarder. Collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Volgende week zal de najaarszendingscollecte van de GZW worden gehouden, die bestemd is voor een project in Columbia. De voorzang is uit Psalm 143, vers 1. O Heer, wil mij gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. Kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie er ook zo'n hekel aan als iemand aan je spullen zit? Op school of thuis, dat iemand ongevraagd, of je het nou wel of niet ziet, aan jouw spullen komt. Dat is naar, want dat is van jou. Maar nu gaat het vanavond iets over wat nog veel erger is. Gaat het niet over aan iemand anders spullen zitten, maar het gaat over aan iemand anders lichaam zitten. Grote mensen aan kinderen of grote mensen aan elkaar. Op een manier die de ander niet wil. Dat is afschuwelijk. dat mag nooit. Dat noemen we misbruik. Dan misbruik je het lichaam van een ander. En dat is verschrikkelijk. Soms weet niemand ervan. Nou, als dat gebeurt, moet je er met iemand over praten. En je mag weten, de Heere God, die ziet alles. En die heb je nodig, juist als er zulke dingen in je leven gebeuren. Gemeente, we gaan samen zingen, Psalm 13, vers 1 en vers 5. Een klacht voor hen die in stilte lijden. Hoe lang, o Heer, mijn toeverlaat, vergeet gij mijne jammerstaat. Maar dan ook, in dit smartelijk verdriet, mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Bij de Heere kunnen we terecht die genadig bijstand biedt. Psalm 13, vers 1 en vers 5. Die mij genadig bijstand biedt. Juist wanneer er sprake is van diep onrecht, van misbruik, mogen we schuilen bij de Heer onze God. We gaan samen ons geloof belijden en bidden of de Heer recht wil doen met een amen uit Psalm 26. Psalm 26, het eerste vers. O Heer, doe gij mij recht. Er kan zoveel onrecht zijn, maar God ziet het. Ik blijf op u betrouwen. En ook vers 11. Maar ik ben oprecht. Verlos dan uw knecht van het ongeval dat hem nadert. Psalm 26, vers 1 en 11 is ons amen op het belijden van ons geloof. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we de belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. God van Israël, wij roepen vanavond uw naam aan. Yahweh, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal, de betrouwbare. En dat doen we in het besef, Heren, dat er mensen zijn ook onder ons, die in hun vertrouwen in mensen diep, diep beschadigd zijn. Zo diep dat ze uw Heilige Geest dringend nodig hebben om u, de levende God, als de wel betrouwbare te zien. Heere, Yahweh. Wij roepen uw naam aan als de Vader van onze Heer Jezus Christus, die in uw Zoon ook onze Vader bent. En dat doen we vanavond in het diepe besef dat velen hier op aarde, misschien ook wel in ons midden, hebben moeten ervaren dat een aardse vader niet de vader was die hij had moeten zijn. Maar op welke manier dan ook kinderen zeer ernstig tekort deed. Als dat zo is, Heere, geef dan dat we door uw Heilige Geest mogen weten dat u de volmaakte Vader bent, bij wie we veilig zijn, omdat u de betrouwbare bent, heilig, zonder enige zonde. En als vanavond de schriften opengaan en we geconfronteerd worden met de diepe gebrokenheid van na de zondeval, van toen, maar ook van nu, dan bidden we of u met uw Heilige Geest genadig nabij wil zijn. Als het teer licht, dat u die naar uw mond mag zaaien. En als er zijn onder ons, Heren, en die zijn er, die letterlijk aan de lijve ervaren hebben wat vanavond over gaat, of die de pijn van hun geliefde kennen, die hiermee te maken krijgen, Heren, geef dat uw woord helend mag zijn, genadig, en dat we mogen ervaren wat we hebben gezongen, in alle gebrokenheid, in alle misbruik en zonde, dat u het bent, die niet loslaat de werken van uw handen, en dat door u ons heil wordt volmaakt. En mocht er vanavond iemand zijn, die terugkijkt, op een verleden van zonde, van misbruik door zichzelf, of daar misschien nog mee bezig is, geef dat dit woord ontdekkend, vlijmscherp en bekerend mag zijn, opdat er geen onschuldige slachtoffer waren, slachtoffer zijn of slachtoffer worden. Het is uw woord dat eeuwig zeker is. Uw woord dat de zonde aan de kaak stelt. Opdat de goddeloze zijn weg verlaat en zich bekeren tot de Heere. We bidden, Heere, geef dat er voor een ieder van ons een woord bij zal zijn, wat we mee mogen dragen op onze levensweg. Ontferm u over ons. We bidden het meer dan anders, nu we hier samen zijn, in deze dienst, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen vanavond het woord van God en lezen 2 Samuel 13 vanaf het eerste vers. De schriftlezing van deze avond vindt u in 2 Samuel 13. Deze themadienst gemeente die houd ik naar aanleiding van de bespreking in onze kerkenraad over een notitie over veiligheid, het voorkomen van misbruik, ook in de kerk, maar het raakt ook onze gezinnen. En het verzoek is geweest, ook vanuit de commissie die de kerkraad daarin ondersteund heeft, om dit ook in de zondagse dienst aan de orde te stellen. Ik doe dat met schroom en huiver, dat voelt u wel, maar ik denk dat het goed is om daar waar het woord van God niet over zwijgt, om ons er ook niet over te laten zwijgen. Vandaar dat we vanavond 2 Samuel 13 opslaan en bidden of de Heere met zijn genade in ons midden is. We lezen samen het woord van God, 2 Samuel 13, vanaf het eerste vers. Daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een knappe zuster en haar naam was Tamar. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Amnon leed om zijn zuster Tamar tot hij er ziek van werd, want ze was een maagd, zodat het in de ogen van Amnon moeilijk was haar iets aan te doen. Maar Amnon had een vriend van wie de naam Jonadab was, een zoon van Simea, een broer van David. Jonadab was een heel wijze man. Die zei tegen hem, waarom ben je er morgen na morgen zo ellendig aan toe, zoon van de koning? Zou je het mij niet vertellen? Toen zei Amnon tegen hem, ik heb Tamar, de zuster van mijn broer Absalom, lief. Jonadab zei tegen hem, ga op je slaapplaats liggen en houd je ziek. Als je vader dan komt om naar je te kijken, moet je tegen hem zeggen, laat mijn zuster Tamar toch komen om mijn brood te doen eten. Als zij voor mijn ogen eten klaarmaakt, zodat ik het kan zien, zal ik het uit haar hand eten. Amnon ging liggen en hield zich ziek. Toen de koning kwam om naar hen te kijken, zei Amnon tegen de koning, laat mijn zuster Tamar toch komen en 2 koeken voor mijn ogen klaarmaken, zodat ik het uit haar hand kan eten. Toen stuurde David een bode naar Tamar in het huis om te zeggen, ga toch naar het huis van je broer Amnon en maak eten voor hem klaar. Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon terwijl die daar lag. Ze nam deeg, kneedde het, maakte voor zijn ogen koeken en bakte de koeken. Daarop nam ze de pan en schudde die voor hem leeg, maar hij weigerde te eten. En Amnon zei, laat iedereen bij mij weggaan. Iedereen ging toen bij hem weg. Toen zei Amnon tegen Tamar, breng het eten in de kamer, zodat ik het uit je hand kan eten. Toen nam Tamar de koeken die ze gemaakt had, bracht ze bij haar broer Amnon in de kamer. Toen zij die bij hem bracht om te eten, greep hij haar en zei tegen haar, kom, slaap met mij, mijn zuster. Maar ze zei tegen haar, nee, mijn broer, verkracht mij niet, want zoiets doet men niet in Israël. Doe deze schandelijke daad niet. Want ik, waar zou ik mijn schande brengen? En wat jou betreft, je zou zijn als een van de dwazen in Israël. Wel nu, spreek toch met de koning, want hij zal mij aan jou niet onthouden. Hij wilde echter niet naar haar stem luisteren. Maar omdat hij sterker was dan zij, verkracht hij haar. En sliep met haar. Daarna haatte Amnon haar met een heel diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar had liefgehad. Amnon zei tegen haar, sta op, ga weg. Toen zei ze tegen hem, er zijn geen redenen om mij weg te sturen. Dit kwaad zou groter zijn dan het andere dat je mij hebt aangedaan. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn knecht, zijn bediende en zei, stuur die vrouw toch bij mij vandaan naar buiten en doe de deur achter haar op slot. Ze had een veelkleurig gewaad aan, want dat droegen de dochters van de koning die nog maagd waren als bovenkleed. Zijn bediende bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot. Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurig gewaad dat ze aan had, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. Haar broer Absalom zei tegen haar, Is je broertje Amnon bij je geweest? Nu dan, zus van mij, zwijg erover. Hij is je broer, neem het niet al te zeer ter harte. Daarna woonde Tamar eenzaam in het huis van haar broer Absalom. Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij in hevige woede. Maar Absalom sprak niet met Amnon, geen kwaad en geen goed. Want Absalom haatte Amnon, omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had. Tot zover de lezing van het woord van God. Het is een themadienst, dus niet alleen dit gedeelte centraal, maar ik heb dit wel als uitgangspunt gekozen voor vanavond. En ik heb boven de preek geschreven: een heilig en veilig thuis. En daarmee bedoel ik de gemeente die zondags en door de week samenkomt. Bedoel ik ook onze gezinnen, onze eigen huizen, onze straten, onze scholen, onze dorpen. Een heilig en veilig thuis. Ter voorbereiding op de verkondiging, gemeente, gaan we samen Psalm 55 zingen. In de psalmen gaat het vaak over vijanden. Wat hadden ze er toen veel mee te maken? Wel, misbruik dient zich ook als een gruwelijke vijand aan. De daders op zo'n aangrijpende manier. En we zingen onze klacht met de slachtoffers uit. Vers 1. O God, neem mijn gebed ter oren. Gij die het geroep van uw volk wil horen. Verberg u niet voor al mijn smeken, maar let op mijn misbaar en mijn jammerklacht. Moet je horen hoe een slachtoffer wel weg kan vluchten. Och, gaf, vers 4, mij iemand duivenvleugelen. Gewis, mijn drift was niet te teugelen. Ik vloog tot waar ik kon verwachten. Mijn veiligheid, waar het ook mocht zijn, al was het in de woestijn. Vers 10, ik zal 's avonds klagen, zuchten, stenen. Steunen betekent dat. Ik zal 's morgens kermen, 's middags wenen. En dan het aangrijpende van de manier waarop misbruik gepleegd wordt. Dat gaat vaak zo. Vers 13. Zo zacht als olie is zijn spreken. Mooie woorden. Maar spies nog zwaard kan scherper steken. En dan bidden we met het slachtoffer: werp uw zorgen op de Heere. Psalm 55, vers 1, 4, 10 en 13 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat ze aan had, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. Als het gaat over misbruik gemeente, is het goed om het ook in een preek te doen, want in de verkondiging spreekt de levende God zijn heilige en zijn helende woord. Het nadeel van de vorm van een preek is dat u niet terug kunt praten. Ja, het kan wel, maar dat is toch minder makkelijk. Maar u weet, u welkom aan de pastorie aan het Hopland. Ook voor een gesprek als deze dingen u raken. Onze amen gemeente op de verkondiging van Gods woord is Psalm 147. Vanwege die prachtige eerste zin. Hij heelt gebrokenen van harte. Psalm 147 vers 2 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, zelden vond ik de trap van de preekstoel zo hoog als vanavond. Zelden heb ik zo lang aan mijn preek gezeten dan aan deze. Een heilig en veilig thuis. Zelden zag ik er zo tegenop als vanavond. Zeker nu ik vorige week de preek ook in kerk in Bruchem hield. En meerdere mensen de afgelopen week persoonlijk heb gesproken. Ik zie er tegenop niet alleen omdat ik vanavond woorden geef aan iets wat heel ongemakkelijk is. Seksuele veiligheid. Grensoverschrijdend gedrag. Maar ik zie er ook tegenop omdat ik weet dat er Tamars in de kerk zitten vanavond. Sommigen ken ik, weet ik het van. En ongetwijfeld van anderen niet. En dan zit je hier wellicht met vrees en beven. Geen gemakkelijke preek. Ook omdat, en dan wordt het nog ongemakkelijker, als er Tamars in de kerk zitten, dan wellicht ook Amnons. Want zonder Amnons geen Tamars. En gemeente, zeg alsjeblieft niet dat het in onze gezinnen en in onze dorpen en in onze kerken niet voorkomt. Het gaat over ons, of in ieder geval over onze omgeving. Het is me weer gebleken de afgelopen weken, het is dichterbij dan we denken. Een preek. Dat is wat anders dan een lezing over seksuele veiligheid. Nee, een preek. We worden vanavond voor de levende God gedaagd. Amnons, opdat het ophoudt. Zonder ontdekking geen bekering en zonder bekering geen heiliging. Zonder heiliging geen heling en geen eeuwig behoud. Vanavond schrijft Jezus een preek lang met de vinger in de aarde, zodat we de stenen uit onze handen laten vallen en tot inkeer komen als er iemand onder ons is die zich vergrijpt of vergrepen heeft. Het gaat vanavond over een heilig en veilig thuis achter uw en jullie voordeur. En in de gemeente, ook als we door de week samenkomen, als jongeren en ouderen. En dat is een preek voor mannen en vrouwen, jongens en meiden. Want ja, ook mannen kunnen het slachtoffer zijn. En jongens, denk maar aan het verhaal van de vrouw van Potifar en Jozef. Een preek voor Tamars onder ons. Meisjes, vrouwen, soms jongens, mannen, die slachtoffer werden van grensoverschrijdend gedrag. En ik spits het vanavond toe op seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar er bestaat ook, en daar wordt ook onder geleden, lichamelijk of psychisch misbruik. Emotionele mishandeling. Hopelijk is er dan vanavond ook een woord, als je je voor het leven daardoor beschadigd weet. Gemeente, is het u opgevallen, wat is de Bijbel een aangrijpend eerlijk boek. Het leven van na de zondeval wordt in alle openheid en eerlijkheid getekend. Niet als een soort achterklap.nl uit de oudheid, zo van moet je nu eens horen. Maar een indringende waarschuwing. Want waarom dacht je dat God dit in zijn heilig woord op heeft laten nemen? Een indringende waarschuwing en een oproep tot heiligheid en tot veiligheid. Seksueel misbruik, wat is dat eigenlijk? Nou, bijbels gezien is iedere vorm waarin seksualiteit niet is naar die prachtige scheppingsgave van God, in een relatie tussen één man en één vrouw binnen het huwelijk, waar liefde en trouw de norm is. Iedere andere vorm is ten diepste misbruik van de goede gave die God in zijn schepping heeft gelegd. Nou zou je dat, alles wat er buiten het huwelijk daarin in gebeurt, zou je ook nog gewoon zonde kunnen noemen. Misbruik is dan vooral wanneer er één is die niet wil. Als er geen gelijkwaardige relatie is, maar als de één afhankelijk is van de ander. Bijvoorbeeld in leeftijd een minderjarige en een meerderjarige, in het gezin of op school. Maar ook als er een ongelijke relatie is op het werk, als een baas dwingt tot dingen die verschrikkelijk zijn. Machtsmisbruik. Of in de kerk. We hoeven niet alleen naar de katholieke kerk te kijken. Ook naar onze eigen dominees en kerkraadsleden. Als er sprake is van een gezagsrelatie, een pastorale relatie, een vreselijke vorm van misbruik. Denk ook aan emotionele ongelijkheid. Loverboys bijvoorbeeld, die meisjes afhankelijk maken en dan misbruik maken. Ineens toeslaan. Lang niet altijd gaat het dus ook wel over een broed die je langs de kant van de weg ineens tegenkomt. Maar even vaak, misschien nog wel vaker, begint het heel geleidelijk met een iets te dichtbij je relatie en wordt het misbruik van macht en vertrouwen. Ik neem u vanavond eerst kort mee naar de schriftlezing. En dan werk ik in drie punten uit wat God ons, naar mijn overtuiging, te zeggen heeft als het gaat over een heilig en veilig thuis. Amnon en Tamar. Amnon is verliefd op zijn halfzus. Althans, zo zegt hij tegen zijn vriend Jonadab. Ik heb Tamar lief. Zou het? Is dat verliefdheid? Is dat liefde wanneer je bij de eerste date het bed met de ander wil delen? als je kennelijk vooral op het lichaam van de ander uit bent. Is seks zonder liefde en trouw eigenlijk niet gewoon misbruik? De ander gebruiken voor de bevrediging van je eigen behoeften? Ja, je kunt inderdaad wanhopig verliefd zijn, zoals het hier staat, ziek van liefde. Onbeantwoorde liefde, dat kan onze jongeren heel diep raken, dat kan er diep inhakken in je leven, jongeren. Moeten we maar niet lacherig over doen. Maar als het erop aankomt, is dit toch geen zuivere verliefdheid of liefde, maar gaat het hier over lusten botvieren. Nee, dan Tamar. Ze staat bekend als maagd. Mooi meiden als je zo gezien wordt. In je integriteit. Als je je lichaam bewaart. Voor straks in het huwelijk. Met de man die je niet alleen wil. Omwille van je lichaam, maar die je helemaal hebben wil. In een relatie van liefde en trouw. En jongens, heerlijk als je zo met meiden omgaat. Zuiver. Tamar wordt met een leugen naar Amnon gehaald en dan gaat het mis. Seksueel geweld, vers 10. Zo greep hij haar en zei tegen haar: kom, slaap met mij, mijn zuster. En dan zo gruwelijk, hè? Maar omdat hij sterker was dan zij, verkrachtte hij haar. En sliep met haar. Zijn de lusten gebotvierd. En dan blijkt dat helemaal geen liefde was. Hij haatte haar. Met een heel diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte. Was groter dan de liefde. Waarmee hij haar had lief gehad. Seks zonder liefde en trouw bevredigt niet. Amnon zei tegen haar: sta op, ga weg. Hij laat er haar gewoon uitgooien. En hij noemt haar zelfs in vers 17 die vrouw. Arme Tamar. Tamar deed as op haar hoofd. Scheurde het veelkleurige gewaad dat ze aan had, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. Hou dat beeld maar even vast, gemeente. Gevolgen van seksueel misbruik. Als onze gezinnen of onze gemeentes geen heilige en veilige huizen zijn. Of onze straten, onze dorpen. Dat is verwoestend. Daar gaan mensen aan kapot. Ja, en dan gemeente even iets over die omgeving. Wat vindt u van Jonadab? Hij laat het gebeuren. En dan kijkt hij weg. Gemeente, laten we nooit wegkijken. Nooit wegkijken als omgeving uit angst of uit ongemakkelijkheid of omdat de dader je eigenlijk wel lief is, gebeurt ook. Geen oogje dichtknijpen als omgeving, gemeente. Maar hulp zoeken, desnoods anoniem. En nooit onder de mantel der liefde bedekken. Intussen vind ik Tamar indrukwekkend moedig. Ze is onteerd, ze is beschadigd, ze is getekend voor het leven. Maar hoe moedig, ze deelt het. Ze praat erover. Nou, diep, diep respect voor degene onder ons die de moed bij elkaar hebben geraapt en er met anderen over hebben gesproken. Thuis of op school met een vertrouwenspersoon of met iemand van de kerkraad. Ik heb meerdere mensen de jaren door hier er ook persoonlijk over gesproken. Wat moedig dat ze ermee naar buiten treedt. Waarom zeg ik dat? Omdat heel veel slachtoffers, dat is heel wonderlijk, maar wel waar, heel veel last hebben van schaamte en van schuld. Dat is heel bijzonder. Want als er iemand geen schuld heeft en geen schaamte hoeft te hebben, dan is het slachtoffer wel. En vaak weet je dat met je hoofd wel, maar daar kom je met je hart niet bij. En op een of andere manier, dan voel je je toch schuldig en dan schaam je je toch. Heb ik er aanleiding voor gegeven? Had ik wat anders moeten doen? En zeker als de dader een bekende is en helaas, we hebben gelezen over die olie, hè, die woorden. Hoe walgelijk kan een dader de schuld in de schoenen van het slachtoffer schuiven? Dat kan de last nog zwaarder maken. Oh, hoe belangrijk dat er dan een omgeving is die een luisterend oor heeft. Moet je Absalom zien. Hij hoort het aan en hij zegt precies het verkeerde. Zwijg erover, zus. Hij veegt het onder het tapijt. In dit geval niet onder de mantel der liefde, maar onder de mantel der haat, want hij gaat wraak nemen. Maar eigenlijk maakt dat niet uit. In beide gevallen laat je het slachtoffer in de kou staan. En David, vader David, is al niet anders. Hij is woest, staat er. Maar waar is nu zijn erbarmen? Waar is nu zijn liefde? Waar is nu zijn luisterend oor? Er is een boekje ooit verschenen met als titel Als David je vader is. Nou, David had ook wel wat achter de rug. Zou die daarom zo woest geweest zijn, omdat zijn eigen geweten sprak? Maar woede is nog geen liefdevol pastoraat, David. Misschien is Amnon wel van jouw lap gescheurd. Gemeente, wat zijn er aangrijpend veel Tamars in deze wereld. Beschadigde levens, verwoeste levens soms. Die prachtige gaven van seksualiteit. Maar het bederf van het beste verwort tot het slechtste. Wat is de zonde toch een drama? Dan begrijp je waarom God de zonde haat. En dit verhaal uit de Bijbel, dat is met talloze uit te breiden, zowel uit de Bijbel als uit de geschiedenis, als in onze tijd. Zelfs met die van kinderen van God. Salomo met zijn tig vrouwen. Tempelprostitutie. Misbruik in de katholieke kerk. Zo dichtbij is het. En wat wil God ons daar vanavond dan mee leren? Wat heeft hij ons te zeggen? Ik denk dat er vanuit dit Bijbelgedeelte en rond dit onderwerp 3 levenslessen voor ons zijn. De eerste is deze. De gifplant en de wortel. We hebben vanavond te maken, gemeente, met een giftplant, met iets dodelijks, wat levens kapot maakt, wat verminkt voor het leven. En dat is een giftplant, hè, die kan er prachtig uitzien. Maar ondertussen, en nou heeft iedere giftplant heeft een wortel. En als je van die giftplant af wil, dan moet je bij de wortel beginnen. Dat doet Heer Jezus. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al overspel in zijn hart gedaan. Bij de wortel aanpakken. Mannen, de andere kant op kijken. Moet eens horen wat Job zegt. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken? Laten we vanavond een verbond met onze ogen sluiten. Of dat verbond vanavond vernieuwen. En seksuele zonde bij de wortel aanpakken. En dan had Job het heel wat makkelijker dan wij. Er waren toen nog geen billboards. En er was nog geen internet. Maar nooit iets anders de schuld geven dan jezelf. Een verbond met je ogen sluiten. Want we moeten wel het onderscheid tussen daders en slachtoffers heel scherp in de gaten houden. Soms kunnen daders daar zo vreselijk mee manipuleren. Je wilde het zelf, ja ja. Walgelijk, goddeloos. En ik wil als dominee best ooit nog een keer wat zeggen over eerbare kleding zomers van onze meiden, maar niet vanavond. Want voor je het weet, word je van slachtofferdaden gemaakt. De wortel en de giftplant. Hebben we in de gaten waarom de Bijbel zo open over seksualiteit spreekt? Niet alleen over de prachtige kant ervan, denk aan het Hooglied. Maar ook over de ontsporing. Waarom? Omdat God wil dat we van zijn gaven genieten, maar dat we er nooit misbruik van maken. En dan hebben we het kennelijk nodig dat we er open over nadenken. Tot vanuit het woord van God zelf toe. Een verbond met je ogen en die giftplant geen pokon geven, waardoor we onze seksuele moraal te gronden richten. Mannen, jongens, strijd tegen plaatjes en video's waar je je moeder en je zus niet op wil zien. Hoef ik er meer niet over te zeggen, denk. Over misbruik van anderen gesproken. En hebben we met elkaar wel in de gaten, gemeente, welke moraal we binnenhalen als we zitten te Netflixen, waar overspel de gewoonste zaak van de wereld is? Zou dat het verbond met je ogen zijn wat Job bedoelde? Die moraal gaat, als je daarnaar kijkt, tussen je oren zitten. En die komt in je hart. Laten we alsjeblieft wat we kijken. Naast de heilige geboden van onze God leggen. En jongeren, als de Bijbel dan zo concreet is, zal ik het vanavond ook maar zijn. Hou je ver van sexting. Dat is dat versturen van plaatjes van je eigen lichaam. Naar een ander. Daar kan een ander zo gruwelijk misbruik van maken. Het is nog verboden ook trouwens. Niet alleen in Gods oog, maar ook voor de Nederlandse wet. Weet wat je doet op je mobiel. De giftplant en de wortel, dat is het eerste. Het tweede, dat is eigenlijk een uitstapje. Dat noem ik vervreemding en nabijheid. Misschien dat er iemand vanavond met heel veel nabijheid zitten luisteren, die het herkent uit eigen leven, de pijn voelt. Maar anderen zeggen misschien, ik herken er gelukkig niks van, nou wees er dankbaar voor. Dat je niks herkent van Tamar en niks herkent van Amnon. Maar het zou ook kunnen zijn dat er vervreemding is bij mensen die met deze zonde van anderen of van zichzelf niet te maken hebben. Maar dat de zonden op een ander geestelijk front liggen. En dan bedoel ik vanavond, en ik wil daar toch ook een keer woorden aan geven aan degene die seksualiteit op een heel andere manier ervaren. En zich daardoor soms in de christelijke gemeente eenzaam voelen. Ik bedoel hen met homoseksuele gevoelens. En aan hun ouders ook trouwens. Wat een worsteling kan dat zijn als je verlangt naar het woord van God te leven, maar moet dealen met de seksuele geaardheid die je bij jezelf ontdekt. Hoe belangrijk dat je dan ook open in gesprek gaat. Wees welkom, ook aan de pastorie aan het Hopland. En laten wij als christelijke gemeente niet vergeten, dan ben je een minderheid, ook in de christelijke gemeente. En we laten recht overeind dat God het huwelijk heeft gegeven aan één man en één vrouw. En daar heeft in liefde en trouw seksualiteit zijn plek. Maar zouden we geen heilige en veilige gemeente willen zijn voor wie ontdekt een andere geaardheid te hebben? En nog iets hierbij, bij dat vervreemding en nabijheid. We leven in een tijd dat de scheppingsinstellingen van God verbroken worden. Het huwelijk moet gesloopt. Echtscheidingen zo aangrijpend. En intussen moeten we maar niet te snel oordelen over een ander als er huwelijken ontbonden worden. Want we kennen het verhaal achter de voordeur niet altijd. Meestal niet. Bid liever voor hen. Maar dat slopen van Gods scheppingsinstellingen, dat is dramatisch voor onze maatschappij. Niet alleen als het gaat over gezinnen, maar ook als mannelijk en vrouwelijk doorbroken moet worden. En die heerlijke instelling van God, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen, zo veranderd moet worden, dat onze kinderen niet eens een gezonde identiteit kunnen ontwikkelen. Een maatschappij die verkwanselt hoe God zijn schepping heeft gemaakt. Dan hoef je geen profeet te zijn om te weten dat daar identiteitsproblemen uit voortkomen. Intussen, en daarom zeg ik het ook vanavond, kunnen er wel mensen zijn, ook in ons midden, die worstelen als transgender met hun identiteit. Nou, dat kan in de gebrokenheid van de zonde, kan dat een rol spelen. Ook dan moet je je veilig weten in de gemeente om daarover te praten. Dat we mensen niet in de kou laten staan. Die worstelen met het lichaam dat ze gekregen hebben. Maar dat we er ook voor hen zijn. Een veilige plek bieden. Het derde. Dat gaat over vergeving en gerechtigheid. Dan gaan we terug naar Tamar en Amnon. En hoe loopt dat dan eigenlijk af? Nou, dat verhaal heeft eigenlijk een open eind. Ja, later komt nog dat Absalom wraak neemt, dat wel. Maar aan het einde van deze geschiedenis lees ik niets over vergeving. En gemeente, ik denk dat dat goddelijke wijsheid is, dat het verhaal zo open eindigt. Want je kunt veel te makkelijk en veel te snel over vergeving beginnen als deze dingen spelen. En ik zeg het nog maar een keer tegen de Amnons, maar ook eigenlijk wel tegen de omgeving. Waak voor vrome woorden. Dat willen daders nog wel eens zeggen. Je moet hierover zwijgen, want God heeft mij vergeven en dan moet jij me ook vergeven. Dan span je God voor je karretje. Maar denk erom, zonder bekering geen vergeving. En wat in de Nederlandse wet verboden is, dat moet voor de Nederlandse rechter komen. En niet onder het tapijt geschoven. Wie echt berouw heeft, echt vergeving wil van God en de ander, die zal ook onder het Nederlands recht willen buigen. Dat voor de Amnons. Dan de Tamars. Moet je altijd vergeven? Als je seksueel misbruikt bent of lichamelijk mishandeld, of geestelijk, emotioneel, in de grond bent getrapt. Nou, daar wordt nog wel eens verschillend over gedacht. Ik wil er op grond van het woord 6 dingen over zeggen. Het eerste is, je hoeft pas te vergeven wanneer de ander om vergeving vraagt. En als de oprechtheid bij de ander blijkt uit bekering en bereidheid om de straf te ondergaan. Het tweede is, je geeft vergeving. De ander mag dat dus nooit van je eisen. Het is vrije wil. En soms heb je daar heel veel tijd voor nodig om daar naartoe te groeien. Dat mag. Het derde, het kan helpend zijn om in dat alles te denken aan Gods vergevende liefde voor jou. Zijn vergevende zondaarsliefde. Dat kan je door de tijd heen zomaar de gestalte geven om ook de ander te gaan vergeven. Ook al kost dat moeite en strijd. Het vierde. Ik zou liever spreken over mogen vergeven dan over moeten vergeven. Want als je slachtoffer bent, dan loop je het risico om twee keer slachtoffer te worden. De tweede keer als de wraak en de haat grip op je krijgt. Dan ben je dubbel slachtoffer. Eerst van de dader en dan van die wraakgevoelens. Want dat zit de heling in de weg. Dus vergeving is niet in de eerste plaats winst voor de dader, maar is winst voor jezelf. En dan het vijfde, dat sluit daarbij aan. Als die dader geen berouw toont, geen vergeving vraagt, niet tot bekering komt, dan is vergeven eigenlijk onmogelijk. Ja, dan blijf je erin gegijzeld. En voor je het weet zit je als slachtoffer met iets wat heel je leven als onaf meegaat. Dat staat je herstel in de weg. En dan kan het soms helpen om dit onderscheid te maken, iemand die geen vergeving vraagt, kun je niet vergeven. Maar het kan voor jezelf zo goed zijn wanneer je bereid bent om te vergeven. Dat is wat anders. Maar dat haalt de wraak en de haat en de bitterheid weg. Dan kun je die open wond terugbrengen tot een litteken. Het zesde over vergeving. Zoek vooral het gesprek. Loop er niet alleen mee rond. Maar zoek iemand die je vertrouwt. Zoals die dappere Tamar haar leed deelde. Nou gemeente, daar zitten we dan. Als Tamars, Amnons en omgeving. Met de zonde en de gevolgen van de zonde. Wat een gebrokenheid en wat een puinhoop kan het leven zijn. Maar hopelijk mag het ook vanavond tot zegen, tot heling zijn. En waar nodig voor Amnons, tot bekering, tot weerhouding van de zonde. Ik hoop dat er een woord voor u bij was. En ik dacht bij de voorbereiding, waar moeten we nu zo'n preek mee eindigen? Hoe moeten we nu naar huis? En toen kwamen ineens woorden bij me te binnen. Die gaan over een andere Tamar in de Bijbel. Genesis 38. En die geschiedenis laat ik nu even rusten. Die is nog wat ingewikkelder dan deze. Maar daar is het Juda die Tamar genadeloos laat vallen. De dader, Juda, En die andere Tamar, het slachtoffer. En wat staat er dan in Genesis 49? Dan zegt Jacob, Juda, gij zijt het. Uit die dader Juda wilde de Heer Jezus geboren worden. En de Heer Jezus wilde zo diep afdalen uit het geslacht van die dader Juda. In de verlorenheid van ons bestaan, Juda. In de goddeloosheid van jouw bestaan kwam de Messias, zodat er voor jou bekering en verzoening is. En toen kreeg die andere Tamar, die kreeg een plaatsje in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Vind je dat niet mooi? Ze was slachtoffer van misbruik. En ze kreeg een plaatsje in het geslachtsregister van de Messias. Samen met Rut, de heidense. En met Rahab de hoer. En met Batseba, die overspel samen met David pleegde. Wordt ze in het geslachtsregister van de Heer Jezus opgenomen. Zo trekt God zijn genadige spoor in onze zonde en in onze gebrokenheid. Zodat ieder die zich tot hem bekeert, weer genade kan vinden. En zodat er voor hen, die slachtoffer werden, een veilig en een heilig thuis is bij hem. Dus of je nu Tamar heet, of Amnon, of Juda, er is een heiland. En hij heelt gebrokenen van harte, die in hun zonden daders en ellende slachtoffers tot hem zich ter genezing wenden. Laten we dat daarom samen maar zingen. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Lieve Heere, zou u dat willen doen? Gebrokenen van hart willen helen en verbinden in smart. Dank u voor de woorden van deze avond, ja, voor uw woord. Wij danken u, Heere, dat u het kwaad genadeloos aan de kaak stelde in deze geschiedenis. En toch ook weer niet genadeloos, omdat u de weg van bekering wijst. Het diepe, diepe wonder dat er voor de grootste der zondaren vergeving is. Bekering. Juda, gij zijt het. En dat u alweer Jezus in de goddeloosheid van ons bestaan bent gekomen om redding te bieden. We bidden, Heere, voor onze Tamars. Ontferm u over hen in uw barmhartigheid. Degene, Heere, die de moed al hadden om iemand in vertrouwen te nemen. Ook degene die dat monster zo diep hebben weggeduwd dat ze het nog nooit hebben gedurfd, maar er ondertussen diep onder gebukt gaan. Geef vanavond de moed om vanuit dit uw woord iemand op te zoeken die een veiliger omgeving biedt dan Absalom en David deden. Geef, Heere, uw genade voor als we liefdevolle mensen heen staan, die dit meemaakten en het met ons deelden. Geef ons wijsheid, liefde, betrokkenheid, om te luisteren, om het goede te zeggen en te doen. En mocht op een of andere manier, Heere, in ons midden, er misbruik zijn dat nog voortduurt, waar we als omgeving iets van weten, of misschien zelfs wel dader in zijn. Wilt u het doen ophouden? Radicale bekering geven. Verlossing. Heere, geef zo uw zegen over uw woord. Helend, genadig, bekerend. Ja, help ons, Heere, om de giftplant bij de wortel aan te pakken. We danken u voor de woorden van de Heer Jezus en van Job hierover. Help ons als we er zelf last van hebben. Om er vanuit deze woorden radicaal mee te breken. Opdat uw naam worden geheiligd. En opdat uw koninkrijk komen. Het werk van de Satan verstoord mag worden. We bidden hen voor hen die in de hulpverlening werken en iedere dag met dit kwaad te maken hebben. Geef ze liefde en wijsheid. Geef dat er recht en gerechtigheid zal zijn. En liefde en heling en genade. Heere, wilt u in ieder van ons nabij zijn? Als we in gedachten uw huis zullen verlaten, wees nabij in alle omstandigheden van ons leven. We bidden voor de broeders Vernooy en Struik. Heere, verlicht ze met uw Heilige Geest, opdat het hun verlangen mag zijn in uw weg te gaan en zou u in uw goedheid ons als gemeente willen verblijden met broeders die het ambtswerk ter hand mogen en moeten nemen. Bouw zo uw gemeente, hier in onze dorpen, wereldwijd, in welke kerk en in welk land dan ook, doe uw naam groot zijn. Wilt u uw volk Israël gedenken? Breng ze bij de Heer Jezus, de Messias, opdat uw naam groot mag zijn en opdat we samen met hen toe mogen leven naar die dag die komt en u aan alle onrecht, openbaar en verborgen, een definitief einde zult maken. En dat dan, voor altijd, er een veilig en een heilig thuis mag zijn voor een ieder die hier de Heer Jezus mocht leren kennen en uw verschijning heeft lief gekregen. Zo bidden en danken wij u om de Heer Jezus wil alleen. Amen. Psalm 27 is ons slotlied. We zingen allereerst vers 5, waar we over de Heere zingen van bron, als bron van troost en licht. En zo mooi, gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. En ook vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Hij is getrouw en zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Psalm 27, vers 5 en 7. Gaat u heen onder de beschermende vleugels van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.